Ja, wij vervolgen onze studie nog even. Dat gaan we doen in het Nieuwe Testament. In Lucas 2. Daar waren we een aantal maanden geleden ook al. Toen ging het over de geboorte van Jezus. En daar wordt dus ook gesproken over besnijden, een besnijdenis. Ja, nog even wat statistieken. In het Hebreeuws, dat woord dat bijvoorbeeld in Genesis 17 werd vertaald met besnijden, dat woord komt 36 keer voor. En hier in het Nieuwe Testament zijn het twee Griekse woorden. De een komt 17 keer voor en de andere 36 keer. Viel mij wel mee. Ik had het toch wel wat meer verwacht. Als je het optelt, dan is het 89. En dat, terwijl het toch al prominent aanwezig is in de Joodse religie dan met name. Maar dat komen het natuurlijk ook in het Nieuwe Testament, zoals in Romeinen 4. Ja, daar kom je het ook weer tegen. Dan wordt daar ook weer iets over gezegd. Nou ja, dus dat is... overigens is dat totaal 89 keer, maar ik had eigenlijk even uit moeten zoeken hoe vaak van die 89 keren het dan over de besnijdenis gaat. Want soms gaat het ook gewoon over iets wegsnijden of versnijden of snijden. Dat is een aantal keren, dus het grootste deel gaat over de besnijdenis. Maar een paar van die schriftplaatsen, dan gaat het gewoon over iets anders wegsnijden. En dat blijkt dan uit het verband. Heb ik niet nagekeken, maar als een van jullie dat nog eens wil doen, dan hoor ik het wel wat eruit gekomen is. Ja, ik hoef niet alles te doen, toch? Maar het zou me niet verbazen als daar een mooi getal uitkomt. Dat het bijvoorbeeld 70 of 80 keer over die besnijdenis zou gaan. Dat zou me niet verbazen. Maar ja, voor nu blijft dat even een vraag. Lucas 2... Daar lees je over de besnijdenis van Jezus, staat er bij mij boven vers 21. Daar staat ook, wanneer dat gebeurt, hè? Als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeken besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En dus, ik zei al net, die 8 spreekt van een nieuw begin. En dus wordt het kindje op de 8e dag besneden. Want het ontbloten, het openbaar maken van de eikel, dat is een beeld van nieuw leven. En dus van een nieuwe reeks. En dus van, daar spreekt de 8 dus ook van. Ja, ik heb hier wat dingen waar, maar die heb ik al genoemd, waar de 7 wordt genoemd. Hè. De 70 weken van Daniël is natuurlijk ook zoiets. Is ook een eenheid. Ja, daarna werd er iets nieuws tot stand gebracht. Nou, enzovoorts. Maar hier wordt Jezus, het kindje, kinderken, Jezus, wordt hier besneden. En dan staat er in vers 22, als de dagen haar reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Ja, dit verwijst naar Leviticus 12, maar dat gaat voor nu echt te ver om daar naartoe te gaan. Daar worden die reinigingswetten geschreven. Ja, gelijk geschreven is in de wet des Heren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heren heilig genaamd worden. En die moeder die geopend wordt, dat is de moederschoot. Ja, elk eerste kind, dat is dus degene die de moederschoot opent. Ja, die zou de Heere heilig genaamd worden, zoals hier staat. Nou ja, hier wordt Jezus dus besneden op de 8e dag. En zo zie je maar dat ook daadwerkelijk gepraktiseerd werd onder het Joodse volk. Overigens, even op een zijlijn. Hier heeft men nogal wat aan opgang, hè? Hier wordt... Na 8 dagen wordt het kindje Jezus besneden en wordt zijn naam, wordt hij Jezus genoemd. Ik zei net al, volgens mij was dat helemaal aan het begin, dat men in het christendom de kinderdoop, ook nog eens kinderdoop, in plaats van de besnijdenis heeft gesteld. En wat doet men bij het dopen? Geeft men een doopnaam. Nou, dat is allemaal hiervan afgeleid. Ook als een schip gedoopt wordt, hè, een fles champagne er tegenaan, bam, en dan krijgt het schip de naam. Nou, dat hangt allemaal hiermee samen. Met één zo'n vers waar staat dat bij de besnijdenis de naam van het kind genoemd wordt. Ik weet niet of het ook daadwerkelijk zo is dat het kind daarvoor de naam nog niet heeft. Dat weet ik niet. Maar, ja, bij Jezus was natuurlijk al bekend dat hij zo zou gaan heten. Dat staat er ook bij. Dat was al gezegd zo door de engel.
En bij een aantal hoor ik wat van tevoren al bekend.
Ja, bij Isaac bijvoorbeeld ook. Ja.
En bij moslims is het zo, dat was dan bekend.
Ja, oké. Okay. Is dat zo? Want die besnijden veel later, toch, moslims?
Ja, maar ja. Bij de ene groep Joden wordt het wel gedaan. En
ja.
En bij de orthodoxen wordt de naam vaak door de rabbi voorzegd of zo.
Oké. Okay. Ja, want ook bij de Joden staan niet alle neuzen dezelfde kant op.
Nee. Bij drie Joden zijn vier mensen.
Ja. Ja. Nee. Ja. Ik vind het fijn als jij zulke soort dingen zegt. Hè?
Ja.
Ja, laat de Joden voor zichzelf spreken dan. Hè? Dan hoeven wij het niet te zeggen. Anders worden ze straks nog als antisemitisch bestempeld of zo. Nee, maar hier wordt dus die doopnaam aan gerelateerd. En ja, je leest in vers, welk vers was dat? Oh ja, dat ze hem de Heere voorstelden in vers 22. Nou, nu zijn er ook kerken waar ze geen kindjes dopen. En daar dachten ze, nou, daar hebben we in ieder geval een bijbeltekst om onze kinderen op te dragen. Zo gaat dat dus ongeveer. Maar ja, het opdragen van kinderen in de kerk. En nu gaan we naar, dit is de besnijdenis van Jezus. Daarom heb ik het even gelezen. Maar nu gaan we naar de besnijdenis van Christus. In Colossenzen 2. Tenminste, daar wordt dat zo genoemd, dus dan noem ik het ook maar zo. Het laatste schriftgedeelte wat ik voor het voetlicht wil brengen. Wat echt, als je het mij vraagt, wel het het meeste licht werpt op de betekenis van die besnijdenis. Ja, dit is vers 11, dat gaat over de besnijdenis. Ik lees even vanaf vers 8 voor het verband. Ja, je valt hoe dan ook midden in een gedeelte, midden in een brief. Dus dat maakt het sowieso altijd wat lastig. Als ik het dan voorbereid, dan denk ik van ja, waar zou ik nou eens beginnen? Maar ja, je kan elke keer teruggaan en denk je, oh, dat is ook mooi. En dat is ook mooi. En dat is ook mooi. Zeker zo'n brief als de Colossense brief, die zo compact is. Maar waar het wel heel vaak, heel veel, dezelfde waarheid wordt naar voren gebracht en uitgedrukt. Maar in vers 8 er staat, zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Nou, dat is een hele mond vol, even rustig er doorheen. Kijk uit, staat er in de interlineair, dat niemand, dat toch niet iemand, jullie als buit zou wegvoeren, als roof zou wegvoeren. Het woord heeft met hechtenis ook te maken. Gehecht plus lijden is het uit opgebouwd. Dus als ik het parafraseer, is het iemand gevangen nemen door allerlei filosofie en ijdele verleiding, zoals hier staat. Ja, dat is wel een mens Als je het denken van de mens hebt, dan heb je hem helemaal natuurlijk. Zo werkt het. Maar kijk uit dat toch niet iemand jullie als buit zou wegvoeren door filosofie. Nou, filosofie is, kan ik ook laten zien, veel houden van wijsheid. Daar is het, dat is het letterlijk. Philo is ook liefde en sophie, sophia, dat is wijsheid. Dus liefde voor de wijsheid. Nou hebben wij liefde voor de wijsheid, ja, maar wel Gods wijsheid. Maar die is in de ogen van de wereld, is dat dwaasheid. Dus de filosofie van deze wereld, ja, dat is wel het tegenovergestelde van Gods wijsheid. Daar gaat het hier natuurlijk over. En kijk uit dat niet iemand jullie zal als roof zal wegvoeren of als buit zal wegvoeren door de filosofie en ijdele verleiding. Want het is leeg, het zijn maar woorden, zonder ook maar enige grond en basis. Ja, wellicht het eigen gevoel van de mens als basis, maar ja, dat gaat ook maar heen en weer. Hè? Daarom heet het ook emoties, motion, bewegen. Dus dat gaat als een schip op de golven, op. En neer, op en neer. Maar dat weten we allemaal als het goed is.
Maar het is niet zo goed.
Nou ja, we hebben het niet voor niks gekregen. We hebben het niet voor niks gekregen, toch? Om dingen te ondervinden en te bevinden.
Ja, het is toch wel fijn als je stond vast te worden.
Ja, ja. Overigens zit daar ook wel een goede kant aan. Hè? Want we hebben het altijd over emoties. Dat een mens in beweging brengt. En dan zeggen van ja, mensen standvastig zijn. Maar die motie heeft ook wel te maken met motivatie, van wat motiveert je. Dus dat zit er ook wel degelijk in. Zoals elke medaille twee kanten heeft.
Wat brengt je in beweging?
Ja, ja. Wat brengt je in beweging? Wat motiveert je? Maar op zich zou de beweging op zich, hè, de emoties, de gevoelens op zich, dat zou ons niet sturen. Maar wij zouden bewogen worden door het woord van God. Ja, en dat motiveert wel degelijk. En dat komt uit ons binnenste. Kijk uit dat toch niet iemand jullie zal als buit wegvoeren door filosofie en lege, ijdele verleiding. Ja, overeenkomstig overlevering van mensen. He, dus dat wat mensen overleveren, tradities. Er zijn wel overleveringen, spreekt Paulus ook van. De overleveringen, wat Paulus ons overlevert. He, het woord van God. En dan staat er in de vertaling naar de eerste beginselen de wereld en niet naar Christus. Overeenkomstig de elementaire dingen van de wereld en niet overeenkomstig Christus. Ja, ik zou dat eigenlijk een keer moeten toelichten, dat ga ik nu niet doen. Maar die elementaire dingen, die eerste beginselen van de wereld, dat kun je in één woord samenvatten. Wet. Zoek de termen na in de schrift, dan kom je er vanzelf op. Hier wordt het ook gebruikt. Hier gaat het trouwens ook in vers 14, bijvoorbeeld over de wet. Uitgewist hebben naar het handschrift dat tegen ons was. Maar deze wereld, niet alleen de godsdienstige wereld, maar deze wereld is gebaseerd op wet. Wet en wetmatigheden. Is deze wereld aan onderworpen. De eerste beginselen van deze wereld.
Het woord, komt dat ook van stoïcijns?
Nou, dat weet ik niet. Ja, het heeft de laatste keer toen we het over Romeinen 4 hadden, heb ik daar ook iets over gezegd. Omdat we het ook tegenkomen in, ik ga het nu niet opzoeken, maar een van die versen in Romeinen. Daar gaat het over het navolgen van de voetstappen van het geloof van onze vader Abraham. Dit woord heeft met een rij of een streep te maken, dus wandelen in de lijn van Abraham. Dat is het eigenlijk. Dus Romeinen 4, ik weet niet precies welk vers. Maar dit woord heeft ook iets met een rij te maken. Met elementen en elementair. Maar het is een beetje, volgens mij heeft het niet met stoïcijns te maken. Maar zouden we eens uit moeten zoeken. Lijkt er wel een beetje op in ieder geval. Ja.
Soms lijkt het en is het niet.
Nee, niet alles lijkt wat het is.
Maar stoïcijns is ook rechtlijnig, toch?
Ja, stoïcijns is dat, ja, of dat alleen is ook, ja, rechtlijnig, maar ook ongevoelig volgens mij.
Ja, niet zoveel afleiding van allerlei
dingen. Ja. Paulus die heeft het in, wat is het, Handelingen 17, heeft hij een gesprek met Stoïcijnse en Epicureïsche filosofen. Ja, over, als het gaat over die onbekende God. Dan is hij met hen in discussie. Nou, lees dat maar na. Nou, hier gaat het ook over filosofie. Ziet hoe dat niemand u als roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding, overeenkomstig of naar overlevering van mensen, overeenkomstig naar eerste beginselen van de wereld en niet naar Christus. Want in hem, in Christus namelijk, woont heel de volheid der Godheid lichamelijk. Ja, op lichamelijke wijze woont in Christus de hele volheid van God. En gij, jullie, wij zijn in hem. Dus als hij is volmaakt en wij worden in hem volmaakt gezien. Gij zijt in hem volmaakt. Ja, die is het hoofd van alle overheid en autoriteit. Jullie zijn in hem volmaakt die het hoofd is van alle overheid en macht. Als wij in hem zijn, dan weet je dus nu ook, als je dit vers leest, wat onze positie is. Nu nog verborgen, straks openbaar. Het hoofd van alle overheid en macht. Daarover heeft Paulus het in deze brief en bijvoorbeeld ook in de Efezebrief. Hoge positie dus. En dan staat er, ze komen er wel, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet. In de uittrekking van het lichaam, de zonde des vleesers, door de besnijdenis van Christus. Niet de besnijdenis van Jezus, want dat was een besnijdenis die met handen geschiet. Dat was gewoon letterlijk het wegnemen van de voorhuid. Maar hier gaat het weer over die geestelijke besnijdenis, waar de letterlijke besnijdenis een beeld van is. Even langzaam door dit vers heen. In wie, in welke, in Christus Jezus namelijk, in wie heel de volheid van de Godheid lichamelijk woont. In wie jullie ook zijn besneden of werden besneden, in een besnijdenis niet met handen gemaakt. Dus Paulus zegt tegen ons, hè, tegen de Colossenzen, ook heidenen, jullie zijn besneden. Maar jullie werden besneden in een besnijdenis niet met handen gemaakt. Hè, dus niet met handen gedaan, dus geen letterlijke besnijdenis, maar dus blijkbaar een geestelijke. Maar daar had bijvoorbeeld de Deuteronomium en Jeremia zagen we dat al. Hè? De besnijdenis van het hart is ook een geestelijke besnijdenis. Nou, hier wordt het verder toegelicht, ook door Paulus. En dan staat er, in wie gij ook besneden zijt, met een besnijdenis die zonder handen geschiet. In de uittrekking van het lichaam des vleesers. In de Statenvertaling staat der zonde er nog tussen, maar dat staat niet in de grondtekst. In de uittrekking van het lichaam des vleesers. In het afstropen van het lichaam van het vlees. Maar dat is toch precies wat besnijdenis letterlijk is. Het vlees wordt weggesneden. Afgestroopt voor mij apart. Het wordt ook wel eens bij de letterlijke besnijdenis teruggeslagen. Afgestroopt en dan weggesneden. Ja, ik zei al, daar valt heel veel over te zeggen. Het wordt ook op wat diverse manieren gedaan. Nou, daar hebben we het al over gehad. Maar hier gaat het over in wie jullie ook besneden werden met een besnijdenis, niet met handen, in het afstropen van het lichaam van het vlees. Dus het vlees wordt weggedaan. Dat woord afstropen, hier Grieks apekdousai, betekent eigenlijk ook zoiets als uittrekken. En ik ga even, omdat dat naar Colossenzen 3, daar wordt het woord namelijk ook gebruikt. En dan gaat het over hetzelfde. Colossenzen 3, vers 9. Ik lees het even voor in de vertaling, hoe het er staat. Lieg niet tegen elkaar, tegen elkander, dewijl omdat gij uitgedaan hebt, de nieuwe mens. Hetzelfde woord, uitgedaan. afgestroopt. Of, nou, hier zie je ook, ik liet net dat woord zien, apekdusai stond er in Colossenzen 2 vers 11. Hier staat datzelfde woord. Ook weer dat apekdusai nog wat. Maar uittrekken, dus hier gaat het over het uitdoen in Colossenzen 3 vers 9. Het uitdoen van de oude mens. Het wegdoen van het oude. Bij de besnijdenis wordt het vlees weggedaan. En geestelijk betekent dat het wegdoen van het oude. Lieg niet tegen elkaar, omdat gij uitgedaan hebt, uitgetrokken hebt, weggedaan hebt, die oude mens. En aangedaan hebt, de nieuwe mens. Die vernieuwd wordt tot kennis, enzovoort. Maar hier, in plaats van dat apek duzamai, is het een woord met een ander voorzetsel, in plaats van uittrekken, het aantrekken, of het in, hè? En is ook in, kijk maar, in, slippen, in, aantrekken. Dus het een wordt uitgetrokken, als een jas, het een wordt uitgetrokken en we doen ons nieuwe jasje aan. Ja, het is natuurlijk uiteindelijk God die dat doet, want het is iets geestelijks. Maar
aangetrokken wordende.
Ja. Ja. Ja.
Ja.
Dat is... dat is
als mens dat moet doen, maar dat...
Nee,
dat kun je als mens ook niet doen, maar dat is Gods werk. Ja. Lieg niet tegen elkaar, uittrekkende de oude mens met de praktijken van hem. Hè, staat er letterlijk. En aangetrokken wordende de nieuwe, of de jonge, die vernieuwd wordt. Die ook vernieuwd wordende, hè? Ook weer passief. Hij vernieuwt ons, van dag tot dag. Nou, dan sla ik één bladzijde terug en dan ben ik weer in Colossenzen 2 vers 11. In wie gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet in de uittrekking van het lichaam van het vlees. Dat is die oude mens. Uitgetrokken, weg ermee. En die oude mens is ook, ja, dat is vlees. En dat is, we lezen ook dat die oude mens daar met Christus aan het kruis gestorven is. We zijn met Christus gestorven. Daar kom ik straks op, want daar gaat het volgende vers over. Dus dat is dood. Dus daar hebben we ook geen, daar hoeven we niks mee. Daar hebben we niks meer mee. Dat is weg. En wij zijn een nieuwe mens in Christus. En er wordt hier ook gezegd in de uitdrukking van het lichaam des vleeses, door de besnijdenis van Christus. Maar de besnijdenis van Christus is niet de besnijdenis van Jezus. De besnijdenis van Jezus is een beeld van de besnijdenis van Christus. En de besnijdenis van Christus, dat is gewoon zijn dood en opstanding. De besnijdenis van Christus die hier wordt genoemd. Want wij zijn met hem besneden in een besnijdenis die zonder handen geschiet in de uittrekking van het lichaam van het vlees, door de besnijdenis van Christus, of in de besnijdenis van Christus. Wij zijn in Christus en daar hebben wij deel aan hem, aan zijn dood en aan zijn opstanding. En dat wordt hier gewoon genoemd de besnijdenis van Christus. En die dood en opstanding en dat uittrekken van het lichaam des vleeses, of hoe je dat ook wilt zeggen, het wegdoen van die oude mens, ja, daar is de besnijdenis een beeld van. Het wegsnijden van het vlees, is weg. En dat wat er over, wat zichtbaar wordt en wat er overblijft, is iets nieuws. Ik lees gewoon verder. De besnijdenis van Christus, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werken Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. Het is Colossens, hè? Dus het zijn echte Pauluszinnen waarin heel veel staat. Samen begraven wordende, ook weer passief, hè, met hem in de onderdompeling, in de doop. Dit Griekse woord, baptismo, dat kennen we allemaal. Hè. In het Engels is to baptize, is ook dopen, hè, als men doopt in water. We kennen de baptistengemeentes, dat zijn, hoe noemen ze dat, doopsgezinden noemen ze dat, meen ik ook, ja. Maar, omdat dat woord dan ook vrijwel altijd zo toegepast wordt, denken wij bij doop ook altijd meteen aan water. Maar daar gaat het hier niet over. Wij zijn met hem begraven in de doop. Samen begraven worden met hem in de doop. In de onderdompeling. Ik hou mijn hand bij Colossens 2 en ik ga even naar Romeinen 6. Want dit is een waarheid die je nogal regelmatig tegenkomt in de schrift. Kijk, als ik zou moeten zeggen wat is nu precies doop, dan zou ik dat met één woord kunnen zeggen, dat is vereenzelviging. En de Bijbel zegt dat op heel veel verschillende manieren. Wij zijn in Christus. Wij zijn één met Christus. Kijk, wij denken bij doop vaak, dat zei ik al, aan water. Maar in, lees bijvoorbeeld eens 1 Korinthe 10, daar staat dat je gedoopt kan worden in Mozes, in de zee, in de rots. Nou, volgens mij noemt Paulus er daar nog een aantal, maar het gaat over het volk Israël. Het volk Israël was één met Mozes en ze gingen allemaal door die zee. En doop betekent ook dan eenwording met, vereenzelviging met. Wij zijn in Christus gedoopt. He, zoals je, als je ondergedompeld wordt in water, dat is daar een uitbeelding van. Ja, dan word je één met dat water. Dat is doop. Maar Paulus zegt dat ook in Romeinen 6. Vanaf vers 3 maar even. Weet gij niet, weten jullie niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn. We zijn dus niet in water gedoopt. Ja, misschien wel, maar daar gaat het niet over. Daar gaat het hier niet over. Weten jullie niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn. Wij zijn dus één geworden met Christus Jezus. Vereenzelvigd met hem. Weten jullie dan niet dat wij in zijn dood gedoopt zijn. Dat betekent dus dat wij deel hebben aan zijn dood. Eén met hem in de dood. Want, zegt Paulus dan in Romeinen 6 vers 4, wij zijn dan met hem, samen met hem, begraven door de doop in Christus Jezus, want daar ging het over in het vorige vers. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in Christus Jezus, in de dood. Wij hebben deel aan zijn dood. Op dat gelijke wijs, zoals Christus uit de doden opgewekt is, door de heerlijkheid van de Vader, staat er letterlijk. Alzo ook wij in nieuwheid van leven wandelen zouden. Want we hebben deel aan zijn doop, aan zijn dood. We zijn gedoopt in zijn dood, maar ook in zijn opstanding. Dus gelijkerwijs Christus ook uit de doden opgewekt is door de heerlijkheid van de Vader, zo zouden wij dus ook in dat nieuwe leven wandelen. Want dan staat er in vers 5, want indien wij samen met hem één plant geworden zijn. Kijk, dat is ook weer zo'n uitdrukking. Die precies hetzelfde zegt. Eén plant geworden zijn met. Indien wij samen geplant zijn geworden in de gelijkenis van zijn dood. Wij zijn dus samen geplant met hem in de dood. Eén plant geworden met hem. Eén organisme is dat. Kijk, je kunt twee plantjes natuurlijk naast elkaar in een pot zetten en dan zijn ze ook samen geplant. Maar hier gaat het echt over samen gesproten. Vergroeid, zouden wij wellicht zeggen. We zijn één met hem. Één met hem gegroeid. Indien wij samen geplant zijn geworden in de gelijkenis van zijn dood, zullen we het ook zijn in zijn opstanding. Wij hebben deel aan hem. Wij hebben deel aan waar hij deel aan heeft gekregen. Hij is gestorven, begraven en opgewekt. En wij zijn met hem samen geplant in zijn dood, begrafenis en opstanding. Dat is een geestelijke waarheid natuurlijk, maar daar gaat het wel om. Wij hebben daar deel aan gekregen. Nou, daar gaat het dus ook over in Colossenzen 2. Daar ga ik dan weer naar terug. Colossenzen 2 vers 12 waren we. We zijn samen met hem begraven in de doop. De doop in Christus Jezus dus. Dezelfde als in Romeinen 6. In welke, dus in die doop, in die vereenzelviging, in welke gij ook met hem opgewekt zijt. Dus we zijn inderdaad met hem begraven, met hem gedood en met hem opgewekt. Daar hebben wij dus deel aan gekregen. En dat samen begraven, hè, dus dood, en dat samen opgewekt is opstanding. Ja, daar is die besnijdenis een beeld van. Dat is de besnijdenis van Christus waarover het hier gaat in deze verse. En dat beeld dan die letterlijke besnijdenis, het wegnemen van die vooruit ook uit. dan staat er nog door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Zoals dat in Romeinen 6 stond, hè, door de heerlijkheid van de Vader. Door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Nou ja. Door de heerlijkheid van de Vader stond er in Romeinen 6. Hè, die glans, dat is Gods heerlijkheid. Want die glans, dat heeft natuurlijk ook weer met vocht te maken. En water en vocht is in de schrift altijd een beeld van het woord van God. En God spreekt en het is ze. En God heeft hem uit de doden opgewekt. En hij heeft u, jullie denk ik, ja, ook jullie. Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de vooruit uws vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Ja. Wij waren dood. Nee, wij zijn dood. In de misstappen. En dat is in de voorhuid van het vlees. Dus de voorhuid is een uitbeelding van het vlees. En dat is met Christus gestorven. Dat is dood. En daarom wordt die vooruit ook weggenomen. Ja, wij zijn dood in de misstappen. Hoe bedoel je dan nou in de vooruit? Wat bedoel je nou in het vlees? Ja, daar gaat het over. Dus dat vlees, dat is een uitbeelding van ons vlees. En daar in dat vlees hebben wij wellicht misstappen begaan en gezondigd. Nou, ja. Dat geeft niet, het is weggenomen. En er wordt iets nieuws geopenbaard. En wij zijn dus ook samen met hem. Hij maakt ons levend samen met hem. Dus daar hebben wij deel aan gekregen. Hij heeft u als gij dood waart in de misdaden en in de vooruit van uw vlees mede levend gemaakt met hem. Al uw misdaden u vergevende. Samen met hem. Genade gevende aan al onze misstappen. Want dat wordt weggedaan. Dat wordt, en daar is die besnijdenis een beeld van. Van het wegnemen van, van de vooruit, het wegnemen van de misstappen, het wegnemen van het vlees. En het openbaren van dat nieuwe leven, het leven van Christus. En daar hebben wij deel aan en wij zijn samen levend gemaakt met hem. En dat is dan weer Colossens 3. Want wanneer nu Christus, 3 vers 4, wanneer nu Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is, dan zullen wij ook met hem, samen met hem geopenbaard worden in glans. In heerlijkheid. Dus daar is die besnijdenis een beeld van de dood en opstanding van Christus. Van het wegdoen van het vlees, van het openbaren van nieuw leven. Hè, van vruchtbaarheid, maar ook van de heerlijkheid die in ons, staat er letterlijk, die in ons geopenbaard zal worden. Nou, hier wil ik het maar bij laten voor deze ochtend. En er valt natuurlijk nog wel wat meer over te zeggen, maar dit leek me voor deze ochtend wel even voldoende.